Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen van Psalm 5 vers 7. Maar mij ontmoet met mededogen. We beginnen deze dienst met een maar. Ik weet niet waar u op deze morgen allemaal vandaan komt, wat uw achterliggende dagen zijn geweest, maar in het huis van de Heere mogen wij altijd beginnen met een maar. Psalm 5 vers 7. Gemeente, aan u zal worden voorgelezen de geloofsbelijdenis van Nicea. Geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen wij van Psalm 130, het tweede vers, waar we ook zien dat vergeving tot vrees leidt. Kinderlijke vrees door de vergeving van zonde. En daarna zal u worden voorgelezen Handelingen 2, vanaf het 41ste vers tot en met het 47ste. Maar nu eerst de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen nu Handelingen 2 vanaf het 41ste vers. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen naar dat elk van noden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God, en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laat ons nu het aangezicht van de Heere zoeken om te bidden om de bediening van de Heilige Geest in de verkondiging. Laat ons de Heere bidden. Want Heere Jezus in de hemel, dat hebben wij net ook gelezen. Dat onnavolgbare voorbeeld van uw eerste gemeente hier, na Pinksteren. Volhardend ook in de gebeden. Dat is een van de kernbezigheden van de nieuwgeboren kerk. En we bidden, Heere, dat u ons ook de genade van het gebed ons nu schenkt. Om niet alleen persoonlijk, maar ook gezamenlijk ons hart voor uw aangezicht uit te storten. Heere, dat u in onze harten de nood zo opbindt. Die we misschien wel niet hebben gezien of gevoeld voordat we vanmorgen dit kerkgebouw binnenkwamen. Maar hier in dit huis ligt uw opengeslagen woord. Wat ons alle reden geeft om grote verwachting te hebben van u en uw wonderen. Om grote dingen van u te vragen. Omdat, Heere Jezus, wij ook op deze morgen u belijden dat wij niet in de positie zijn om u om maar kleine gunsten te vragen, want dan zijn we verloren. Wij hebben van u op deze morgen grote genade nodig voor grote zondaren en zondaressen. Ook voor de gemeente als geheel. Heere Jezus, bij uw barmhartigheid, wij bidden u, wees ons genadig. En leer ons, Heere, dat bidden waarin we niet weinig, maar veel van u vragen. Niet die ongepaste verlegenheid. Maar die heilige vrijmoedigheid. Om u, Heere Jezus, aan uw goddelijke mantel te trekken. Aan de gebedskoorden. Ja, Heere Jezus, dat die op deze morgen zo laag hangen op deze aarde. Dat als wij u aangrijpen, dat de kracht van u uit zal gaan op deze morgen. De kracht die u ook beloofd heeft met Pinksteren. De kracht van de Heilige Geest. Die over u komen zal. Kracht die u belooft, die niets anders veronderstelt dan onze zwakte. Vervulling die u belooft, die niets anders veronderstelt dan onze leegte. Heere Jezus, laat ons op deze morgen zo samenkomen. Als lege en zwakke zondaren. Zo zwak en zo leeg, dat niemand op deze wereld ons meer kan helpen dan u alleen. Dat we opgegeven zijn als gemeente en ook als kinderen van u, als zondaren buiten uw genade, dat we opgegeven zijn buiten u. Heren, zo leggen we ons als gemeente voor u neer. Als we bidden om het werk van uw geest. Heere Jezus, ontfermt u zich. Dat u uw geest zo rijkelijk uitstort, zoals we dat dan ook in de achterliggende dag hebben overdacht. En dat we dat ook op vandaag nieuw mogen doen als we zien op de gevolgen, de vruchten. Die onmiskenbare vruchten van uw Pinkstergeest. We bidden, Heere, dat u ons dan ook op deze morgen verenigt. Uit alle verschillende lagen van de bevolking. De verschillende levensfasen waarin we zijn. De verschillende werkvelden of terreinen waarin we werkzaam zijn of werkzaam waren. Zo in het maatschappelijk leven kunnen we zo verschillend zijn. Dat er weinig is wat ons zou binden. Als u het niet doet. Heere Jezus, wij bidden dat u ons allemaal zo verenigt. In dezelfde armoede en dezelfde nood en dezelfde behoefte. Dat we samen kunnen bidden vanmorgen. Om uw belofte. Om uw genade. Heere Jezus, u zit nu in de hemel. Toch? Zo waarlijk als wij hier staan of zitten. Zo zit u in de hemel. Toch aan de rechterhand van uw Vader, op de plaats van alle macht, zou u dat, Heere Jezus, vanmorgen willen laten blijken. Dat u in het hart ingrijpt van die jongen die wel meegekomen is vanmorgen, maar niet van plan was om echt te gaan luisteren. Dat maakt u wel uit. Toch, Heere Jezus? Zo is het toch. Zo vinden we u toch in uw woord. Als die God die ongeïnteresseerde geïnteresseerd maakt. Ja, als die Heere die doden levend maakt. Die doden uw stem laat horen. Ah, Heere, dan is er toch alle verwachting voor die moeder in haar wanhoop met die jongen van haar. Die er is, of misschien niet eens hier is. Er is geen vierkante meter, Heere Jezus, dat belijden wij op deze aarde, buiten uw machtsterrein. Waar u ons niet zou kunnen opzoeken. En daarom, Heere, we bidden dat we iets van die Pinksterzegen mogen ervaren. In het bijzonder ook als we al hebben gezongen en hebben gelezen over vrezen die kwam. Over alle ziel. Heere Jezus, wij hebben gelezen in uw woord dat dat iets is, een aspect wat door uw gemeente heen trok. In het Bijbelboek Handelingen. In de geschiedenis ook van de kerk. De kerk ook van Rotterdam. De kerk van ons land. De wereldkerk. Als u uw kerk bouwt, dan is dat altijd ook onder andere in dat fundament van de ware godsvrees. Heren, we leven in een wereld vol van vrees. Maar helaas, zo vaak iets anders dan godsvrees. Heren, bevrijd ons van alle andere vrees die ons benauwt. Om ons te arresteren en stil te zetten onder die vrees waaronder we nooit meer uit kunnen. Heren Jezus, wees zo dicht bij ons dat wij slechts aan uw voeten kunnen vallen. In het besef dat u de macht heeft, ook vanmorgen, om onze ademhaling stop te zetten. Wie zou het nog gaande krijgen? Om ons hart stil te zetten. Wie zou het nog kunnen reanimeren? U hebt de macht, Heere, om ons te doden. U hebt ook de macht om ons levend te maken. En dat bidden we, Heere Jezus, dat we zo onder de indruk komen van uw macht, dat we geen vin meer willen verroeren, totdat we weten dat we de uwe zijn. Heere Jezus, we bidden u dat u onze gebeden aangenaam maakt voor het aangezicht van uw Vader, en dat u uw Heilige Geest ook op ons uitstort. Kom, Heere, en overtuig ons van uw genade en uw recht tezamen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan op deze morgen stilstaan bij wat we hebben gelezen. In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor het eerste gedeelte van vers 43. Ik lees dat nog met u. Wij hebben gelezen, en een vreze kwam over alle ziel. Zalige vrees. Drie verkondigingen daarbij. We staan in de eerste plaats stil bij het ontstaan van deze vrees. Hoe kwam dat hier? In de tweede plaats het wezen van deze vrees. Wat is het eigenlijk voor een vrees? En in de derde plaats op de uitwerking van deze vrees. Want het kwam over alle ziel. Het werkte wat uit daar in Jeruzalem. En het werkt altijd wat uit als we dat lezen ook in het verdere van dit Bijbelboek. We gaan erbij stilstaan. Zalige vrees. Het ontstaan, het wezen en de uitwerking. Voordat we daarbij stil zullen staan, gaan we eerst over tot de dienst van de offeranden. De twee collecten zijn voor de eredienst en ook voor de tweede is dan voor Stichting Friedestiemen van harte bij u aanbevolen. En ondertussen gaan wij dan zingen van Psalm 34, daarvan de versen 5 en 6, waar de psalmdichter ons opwekt. Vreest, vreest hem te alle tijd, gij heilige, daar ge ondervindt dat hij die God vreest en bemint, dat gaat dus samen, gebrek nog schade leidt. En ook het zesde: komt, kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer op dat gij uw plicht betracht, wat zere vrezen zij. Het zijn de versen 5 en 6 van Psalm 34. Gemeente, wat is Lucas een knappe schrijver als hij met fabuleuze pennenstreken deze geschiedenis schrijft van wat Jezus bij de begonnen is om te leren en te doen in het eerste boek en nu over de voortgang van Jezus' werk. Dat is het centrale wat hem drijft om over te brengen aan de gemeente van alle tijden en plaatsen. Wat een boek. Wat een boek. Het werk van Jezus, wat hij begonnen is, maar feitelijk geen einde kent. Er is geen einde aan het werk van hem die begonnen is. En wat is dan een passende reactie op die grote werken? Dat is wat in die Pinksterpreek zo naar voren komt. Wij horen hen alle spreken, de grote werken Gods en ieder in onze taal. Wat is dan een passende reactie als hier deze mensen deze grote werken van God horen? Wat moeten we doen, zeggen ze? De passende reactie volgens de mond van Petrus door de geest geïnspireerd is. Bekering en doop. De doop die niets anders betekent dan onze ondergang, onze begrafenis. Het einde en het nieuwe leven als daaruit opgestaan wordt. Het gevolg is dat ze volharden in de leer van de apostelen. En dat ze blijven in de breking van het brood en in de gebeden. Wat een werk heeft God gewerkt in die dagen. Machtig. En, dan komen wij onze tekst uit, vers 43a. En een vrees kwam over alle ziel. Vrees. Ware ernst en diep ontzag. Niet dat gemaakte meer. Niet dat gemaakte. Kunnen wij ook zomaar doen in onze kringen, met het hoofd een beetje schuin, wat langzamer praten en gewichtige woorden bezigen. Niet het gemaakte, echte godsvrees. God zoekt waarheid immers ook in het binnenste. En Gods werk, dat valt ook niet na te doen, dat wordt wel geprobeerd, dat lezen we in dit Bijbelboek ook, met Simon de Tovenaar. En Ananias en Safira, dat gaat mis. Het gaat niet om de grote werken van ons, maar het gaat in het leven van de gelovigen zeker, het gaat steeds meer cirkelen om de grote werken Gods. Dat is dan ook de eeuwige hoop die u heeft als christen of christin. Het lam staande als geslacht. Die werken van God, die brengen onder andere, meer natuurlijk, we moeten nooit eenzijdig spreken, die brengen onder andere deze vrees teweeg. Er is ook niet iets anders wat in uw hart godsvrees teweeg brengt dan de werken van God. We kunnen dat niet bij onszelf opwekken. We kunnen ook niet kijken naar de werken van andere mensen om ons heen. We kunnen onder de indruk komen van werken van mensen. Bouwkunst, schilderkunst, muziekkunst, noem maar op. Maar godsvrees, dat kan alleen God in ons hart verwekken, door zijn werken. Er is een vreze die de harten hier van Gods kinderen bezet. Van de apostelen, die eerste 120, waarvan we hebben gelezen in het vorige hoofdstuk. Maar die vreze, die bezet hun zo, dat er nu ook een vreze komt over alle ziel. Het brengt wat teweeg. Als Gods geest een bezoek brengt aan een gemeente, dan wordt dat altijd publiek. Dan wordt dat publiek. Dan is dat niet meer binnenskamers te houden. Net zaten ze nog binnen. Nu staan ze al op straat. Dat is het werk van Gods geest. Gods geest is niet iets voor thuis, voor de binnenkamer alleen. Daar begint het vaak wel. Maar daar eindigt het nooit. Het wordt publiek. Het gaat de straat op, letterlijk. Ja. Die vrees van God, die bezet de harten van Gods kinderen zo, dat er een soort geur van uitgaat. Hoe kunnen we ons dat voorstellen? een heerlijk geurende parfum. Mannen, meestal wat vaker vrouwen die dat bij zich hebben. En die komen op bezoek en ze gaan weg. En zijn al een poos weg, maar de geur hangt er als het ware nog. Nou, zo is Gods vrees eigenlijk ook. De geur van Christus die over iemand zijn leven heen ligt. En al zijn ze weg, dat blijft ook nog wel vaak een poosje hangen. Indrukwekkend. Wat is de kern van deze godsvrees? Is dat angst? Daar ga ik zo wat meer op in, ook voor de jongens en meisjes. Vrees, dat is een woord wat in onze taal soms wat anders oproept. Maar het is een blijde vrees, hoor. Dat kan ik van tevoren al wel zeggen. Want dat hebben we ook gelezen, die dan zijn woord gaarne aannamen, waren omtrent 3000 zielen. Nou, gaarne is niet een woord dat we heel veel meer gebruiken. Maar als de jongens en meisjes op school Duits hebben, dan kun je denken aan het woordje gerne. Of het woordje gaarne, wat verderop in het Bijbelboek Handelingen vertaald wordt met blijdelijk. De broeders gegroet hebben. Blijdelijk staat er dan. Blijdelijk. Handelingen 21 vers 17. Wij ontvingen ons de broeders blijdelijk. Gemeente, en dan komen we eigenlijk direct ook weer bij ons hart. Hebben jullie Gods woord wel eens zo ontvangen? Het woord gaarne, blijdelijk ontvangen. Deze wonderlijke reactie, waarvan we lezen op die Pinksterdag, die 3000 die werden toegedaan, dat brengt vrees teweeg. Dit is geen gewone blijdschap. Dit is niet de blijdschap die we kennen van iets of enig ander ding. Maar het is Gods werk en dat boezemt diep ontzag in Pinksteren. We zien het hier. Alles gebeurt niet allemaal volgens onze agenda. Ik weet niet hoe lang u op deze aarde al deze ervaring hebt op moeten doen. Maar het gaat in ons leven altijd zo anders. In mijn leven in ieder geval wel. Ik zet dingen in mijn agenda, maar wat loopt er vaak een streep doorheen. Maar Gods planning en Gods agenda, hier magistraal wijs dat hij precies op die dag dat Jeruzalem bezocht is door al die pelgrims vanuit heel de wereld die opgegroeid zijn in de taal van hun land, die zijn hier nu en precies dat is ook de plek waar de Heer Jezus zijn discipelen had gezegd, blijven, daar wachten, op de vervulling van de belofte van de Vader. Nou, en zo komen ze daar. 3000 zielen. Dat was Gods bedoeling. Die had God op het oog. Veel langer van tevoren dan wij kunnen bedenken. Dat gaat ons eigenlijk ook de pet te boven. Dat was Gods liefde. Deze mensen moesten toegebracht worden. Hij zag hen voordat ze ooit hem hadden gezien. En zielen. 3000 zielen. Dan moeten we daar niet meer in leggen dan erin staat. Het is een aanduiding van personen. De ziel. Een ziel. Wij hebben een ziel. Wij zijn een ziel. God heeft individuen op het oog. Ze worden door genade gered. En dan wil ik kort nog even uw aandacht vragen voor dat woordje omtrent. Dat vind ik toch wel mooi, hè, gemeente? Dat vind ik toch wel mooi. Het waren omtrent 3000 zielen. Omtrent. Ongeveer betekent dat. Ongeveer. Het zijn niet precies 3000. Ongeveer. We lezen dat al in het vorige hoofdstuk. Ze waren daar met 120. Omtrent 120. Omtrent. Het begon met 12. Toen was het nog goed te tellen. Hè? Tot 12. De jongens en meisjes kunnen tellen. Maar als je bij 3000 hebt, als je tot 3000 telt, dan kun je je voorstellen, nou dan misschien heb je wel één verkeerd geteld. Eentje verkeerd te veel, dubbel of eentje te weinig. Omtrent. Dat is heerlijk, hè, gemeente. Het is nog ongeveer te tellen in het Bijbelboek Handelingen. Maar het begint hier al de vorm aan te nemen die door de geschiedenis van Gods genade heen gaat. Naar die scharen die niemand tellen kan. Hier in Handelingen zien we het doorbrekende werk van Gods geest in zoveel harten. Het komt ervan. Genadig. En dan komen we uit bij de woorden waar we in het bijzonder bij stilstaan. Die machtige beroering door de Heer Jezus, door zijn geest, die trekt door heel die stad. En dan gebeurt het dat we lezen en er Er kwam een vrees over alle ziel. Wat een dag. Hoe indrukwekkend zijn al deze dingen. Iemand die je net nog niet kon verstaan, die begint te spreken in de taal van je moeder. Hoe indrukwekkend als je daar staat en ineens staat in de grootste gerechtszaal die je maar in kunt denken. Je wordt gedaagd voor de rechterstoel van Christus. Je wordt aangewezen als een die mede schuldig staat aan de dood van Christus. Een rechtszitting die je op voorhand gaat verliezen. Gemeente, hebben jullie deze rechtszitting doorleefd op de een of andere manier? Die rechtszitting die je alleen maar kan verliezen? Wie heeft het ooit gered om tegen Gods geest in te gaan? Wie heeft zichzelf ooit vrij kunnen pleiten toen God ons de dingen, in zijn woord, te lastig ging leggen? Wie is niet verloren gegaan? Wie heeft niet het hoofd moeten buigen? Als Gods geest met ons in het gericht gaat treden, wat is dan de enige passende reactie? Is dat niet om het hoofd te buigen? In het diepe berouw, bekering. En het enige wat daar nog bij past is die doop van onze begrafenis. Allemaal dingen die compleet nieuw schijnen voor een godsdienst hier in Jeruzalem, die compleet weggegroeid is van haar eigen wortels. Mannen en vrouwen die uit vroomheid nog wel de reis naar Jeruzalem maken, maar niemand weet eigenlijk meer precies waarom. Dat is ja, aan de ene kant de kracht, zou je kunnen zeggen, van de ritualiteit, maar het kan ook het gevaar wel inhouden, dat we bij wijze van spreken de meest indrukwekkende rituelen gedachteloos kunnen verrichten. Nota bene het offerritueel. Ja. Mannen en vrouwen die uit vroomheid deze reis naar de stad hebben gemaakt en zich hier geweldig schrikken. Het is een vreze die komt over de gemeente en die zich uitstraalt over heel de stad. Nou, daar gaan we wat verder op in. Dat is de eerste gedachte, eerste verkondiging. Het ontstaan van Gods vrees. Het is mijn verlangen met u vanmorgen te overdenken wat dat woord hier nou eigenlijk doet. Had u dat nou hier verwacht? En als het er nou niet had gestaan, had u dat gemist? Of had u er net als ik en misschien wel velen overheen gelezen, dat oud-testamentische woord, vrees, vrezen, heilig en toch lieflijk. Het is in onze taal, ik zei al, daar kom ik nog even op, het is in onze taal een woord met een wat negatieve klank. Ja, er wordt wat gevreesd. Als ik in het ziekenhuis kom, en het is niet zo lang geleden dat ik die man aan de telefoon had en hij zou met zijn vrouw een uitslag tegemoet gaan. De dokter had ernstig gekeken en hij vroeg of ik wilde komen en hij zei, ja, we vrezen het ergste. Of aangrijpend, gemeente, als we de berichten horen van iemand met, zo noemen we het dan soms, de gevreesde ziekte. Negatief. Of we spreken over een gebeurtenis als een vreselijke gebeurtenis. En dus dat woord heeft een negatieve klank in onze taal. Vreselijk. In de Bijbel gaat het aan de andere kant toch over de Heere die zeer gevreesd wordt. Sterker nog, Nehemia heeft het over de grote en vreselijke God. Nou jongens, dat klinkt in onze taal wel een beetje vreemd. Als we horen over een vreselijke God. Dat betekent een zeer te vrezen Heere. Die we moeten vrezen en mogen vrezen. Ook als het goed is door genade. Ja. Wanneer ik overweeg dat God vrees met zich meebrengt. Ja, dan herinner ik me eigenlijk, als ik mijn Bijbel lees, dat het zelfs zo is dat als niet God zelf zich toont, maar slechts een engel, het eerste wat een engel altijd zegt, die onze meisjes weten denk ik wel, een engel altijd als eerste zegt hij, vrees niet. Niet omdat engelen eng zijn, jongens. Echt niet. Maar ze zijn wel eng voor een onbekeerde zondaar, zonder genade. Dan wel. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, laat ik het zo zeggen, een politieagent vind ik niet eng. Maar als ik net iets gedaan heb wat niet mag, dan wordt hij wel een beetje eng. En zo is het met de Here in veel sterkere en heiligere mate ook. Dat die witte, doorschijnde, blanke, heilige verschijningen van God en engelen vrees bij ons oproepen. Grote vrees. Sterker nog, aangrijpend ook, dat zelfs bij tijden in het Oude Testament al, Gods kinderen zo doortrokken van Gods heerlijkheid, vrees teweeg hebben gebracht bij het volk. Ik denk alleen al aan Mozes. Die met de Heere zo verkeerd had dat het wel scheen te zijn een engel toen hij van de berg afkwam en dat hij een deksel op zijn aangezicht moest leggen. Vrees. En iets daarvan zien wij dan ook hier in dat Bijbelboek Handelingen, dat deze mannen zo verkeerd hebben met de Heere en nu zo doortrokken zijn door zijn geest, dat zij vrees verwekken in deze stad, in deze omgeving. Dit hebben deze mensen nog nooit gezien. Aangrijpend. En ondertussen aangrijpend, als we dat dan even omdraaien, dat moeten we soms doen met de Bijbel in de hand. Misschien is het nog wel veel aangrijpender dat ik op deze morgen zo niet ben binnengekomen hier. Dat we elkaar in de gang ontmoet hadden en dat u zich terugdeinsde en dat ik had moeten zeggen vrees niet. Of andersom, dat u als kind van God zo doortrokken van de wandel die u hebt met de Heer Jezus en de Vader en die Heilige Geest. Zo doortrokken van die heerlijkheid dat u moest zeggen tegen de mensen die voor u weg zouden schieten, vrees niet. Zo is het vanmorgen niet. Wij zijn Gods beeld kwijt. En ik herinner me niet veel van Hellenbroek, want in mijn jeugd werden wij niet onderwezen uit Hellenbroek. Maar Hellenbroek schrijft dat heel duidelijk, hè, in die stukken over Gods vrees. Dat beeld van God, daar hoort dat bij. In ware gerechtigheid, in vrees, in ware Godsvrees, dat hoort bij de kinderen van God, ook in het herstel, dat hoorde bij Adam. Vrees, het beeld van God. Vrees. In de Bijbel vinden wij eigenlijk twee soorten van vrees, als we goed lezen. En dat is belangrijk om dat ook in ons denken goed te onderscheiden, anders dan halen we dat door elkaar. In de Bijbel vinden wij een zondige vrees. En een zalige, ook zaligmakende vrees. Vrees dat typeert de verhouding tussen de Heere God en de zondaar. En er is daarom een vrees die ons weg kan doen vluchten bij God vandaan. Dat is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen van vrees. Adam die verborg zich in de struiken toen hij het geluid hoorde van Gods nadering. En hij vreesde. En er is een vrees die ons zo bezet dat we niet anders meer kunnen dan tot hem gaan. Wat is de grootste vrees, gemeente? Is dat de vrees die van God wegdrijft of de vrees die naar hem toe drijft in uw leven? Ik denk het laatste. De vrees die naar hem toe drijft is groter. Omdat wij voelen met elke vezel in ons binnenste dat iedere stap bij hem vandaan een stap is in de richting van onze vernietiging. van onze ondergang. Wij durven geen stap meer bij hem vandaan te zetten. We zijn gearresteerd onder die godsvrees. Buiten Christus, met schuld, naar de grootste rechtszaak van mijn leven. Mijn zonde genoteerd door de engelen, gezien door Gods heilig oog zelf. En u slechts kunt toegeven dat de Heer slechts langmoedig is geweest met u. U gaat op hem aan en u wil bij hem weg. Gemeente, verloren gaan in de Bijbel is zo ontzaglijk erg. Omdat het altijd volkomen terecht is. Omdat de zonde zo groot is en de straf zo groot. Omdat ik zo lang gezondigd heb, eeuwen gezondigd heb. Als God het niet had bekort en daarom een eeuwige straf mij waardig heb gemaakt. Godsvrees. Gemeente, een dominee schreef een boek, ik denk in Amerika, ik weet het niet meer precies hoe die heet. De vergeten vrees, dat zou de vertaling zijn van het boek. En dat was in Amerika, maar dat geldt bij ons ook. En dat was vroeger heel gewoon om iemand te typeren, een kind van God, als een godvrezende. Als een godvrezende man of godvrezende vrouw. Godsvrees, we kunnen het kwijt zijn. Dat moeten we niet willen. De eerste keer dat we het vinden was bij Adam. Maar die reactie van Adam is ook wel typisch voor ons. Ons verbergen. Ons verbergen voor het minste geluid van Gods nadering. Dat kunnen we heel persoonlijk doen. Ook samen. Hier in Jeruzalem hadden ze dat ook gedaan. Daar waren ze er eigenlijk goed in geworden. Om maar weg te blijven bij God. Vooral hun hart weg te houden bij God. Ze bedekten zich niet met bladeren. Maar ze bedekten zich met godsdienstige kleden. Een ontzag had Adam ook wel. Maar het ontzag wat Adam had, was niet afdoende om zijn eigen gevoelens op te geven. Het gaat in de Bijbel om zo'n dusdanige vrees, dat er een onweerstaanbaar, een onwederstandelijke genade, een onweerstaanbaar verlangen komt om ons toch op hoop, tegen hoop uit te leveren aan God. Ingewonnen, doorstoken in het hart, het diepe besef voor God vrezen. En hoe gebeurt dat? Even eenvoudig als diep. Hoe wordt die vrees gewekt in de kern in Pinksteren? Hoe komt die vrees over deze stad? Door de verkondiging. Door de verkondiging door de mond van Petrus en zijn broeders. Petrus stelt zijn hoorden schuldig. Confronteert hen met de kernzonde. Christus gekruisigd. Ja. Hij plaatst ze rechtstreeks voor Gods troon. Dus. Ja, dat is dan eigenlijk ook. De samenvatting van dit eerste punt. Van deze preek. Het ontstaan van vrezen. Hoe ontstaat godsvrees? Door de prediking van het ware woord. Door de geest. Paulus die schrijft dat. In de eerste Thessalonicense brief, eerste hoofdstuk, ik denk vers 8, ik weet het niet precies. Onze prediking is niet alleen geweest in woorden. Dat kan soms. Dat onze preken alleen woorden zijn. Mooie woorden, rake woorden, mooie voorbeelden, bewegelijke voorbeelden. Maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Daar gaat het om. Dat het woord nu niet meer langs ons heen gaat, maar ons arresteert. Het ons misschien wel naar de keel grijpt. Als dat waar is, o God. En het is waar. Dan ben ik verloren. O, ik heb genade nodig. Ik heb Jezus nodig. De ware prediking, vinden we, de prediking van de geest, is een prediking die vragen oproept. Hier in Pinksteren, een bekende vraag, wat moeten wij doen? Dat is de ware prediking. En die heeft een uitstraling op heel de stad. En dan gaan we naar het tweede. Wat is dat dan eigenlijk het wezen van de godsvrees? Daar gaan we iets dieper erop in. Om het wezen van de ware godsvrees te begrijpen, is het belangrijk om het volgende te onderkennen wat we in de hele Bijbel zien. We hebben dus die zondige vrees en we hebben die zalige vrees. In de Bijbel wordt dat duidelijk. Voor een leven in de vreze Gods, zo zegt ook onze belijdenis, is het nodig dat we de rechtvaardiging kennen, de vergeving van zonden, de toegerekende gerechtigheid. Want anders, ja, we kunnen wel zeggen van een vrezen voordat we met de Heer Jezus verzoend zijn, maar dat wordt een beetje gevaarlijk terrein. De ware vrees is niet een voorafje, maar een gevolg, een vrucht. Guido de Bres zegt in artikel 23, de gehoorzaamheid van Christus, die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, de verkeerde vrees. Dus hoe komen we aan vrees? En hoe worden we verlost van valse vrees? Door de vrijspraak. In de conscientie, in het geweten, in de ziel. He, dus dat is, ja, dat is noodzaak. Zonder te doen, zegt Guido de Bre, gelijk onze eerste vader Adam. Die al bevende, vrezende dus, zich met vijgenbladeren bedekken wilde. Bedek u toch niet met allerlei valse bedekkingen. Om dat gevoel van vrees eigenhandig weg te werken. Dat is ook het gevaar in deze tijd. Niet denkbeeldig. Ook collectief. Dat wij in plaats van op de kansel de rechtvaardiging, de enige... reden om met een gerust geweten te gaan slapen, in plaats van dat te verkondigen, dat we op de kansel van allerlei klederen uit gaan delen, valse bedekkingen. U hebt toch wel eens dit gehad, en u hebt toch wel eens dat gekend, en u hebt toch wel eens zo gevoeld, en die danigheid geweest. En de vrees wordt een beetje tot bedaren gebracht. Die vrees die had Adam ook. Maar het was een vrees die hem ten diepste bij God weghield. En dat kunnen we in de prediking inderdaad dan ook wel soms zomaar ervaren. Dat dat eigenlijk de overhand gaat krijgen. We reiken wat vijgenboombladeren aan. Terwijl de ware prediking, ik weet niet hoe u het ervaart, maar de ware prediking kleedt u helemaal uit. Tot op de laatste draad. Stelt u naakt voor God. Kwetsbaar, broos, zwak, naakt. Dat alleen God u helpen kon. En dat doet hij gewis. Met zijn genade. De Dordtse leerregels, die spreken ook over de godsvrees, maar dan als een gevolg van de volharding, de genade van de volharding. De volharding, zeggen zij, is een ware wortel van nederigheid, kinderlijke vrees, godzaligheid, en dan noemen ze nog het een en ander, maar als wij toch tot die conclusie komen dat de Heer ons die volharding der heiligen schenkt, en dat hij ons staande houdt, en dat hij werkelijk zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dan is dat geen reden om ons in de zonde uit te leven, maar dan brengt dat teweeg. Kinderlijke vrees, vind ik wel mooi. Kinderlijke vrees. Ja. De genade van volharding werkt dat uit. En heilig ontzag en liefde gaan dan ook hand in hand. Zowel de ons bekende Wilhelmus Abrakel, als ook John Bunyan, die hebben geschreven over godsvrees. En die zeiden eigenlijk allebei ongeveer hetzelfde. Waar komt godsvrees vandaan? Dat komt op uit de liefde Gods. Dat is dat dubbele in uw hart. Dat diepe ontzag. Het besef dat God macht heeft om u te breken. En het toch niet doet. In zijn hand. Veilig. Liefde. Van belang is dat het vrezen wat we hier in Handelingen 2, vers 43 lezen, dat dat niet een soort momentopname beschrijft. Het zet door. Het is dan ook niet de enige plek in Handelingen waar we lezen van Gods vrees. We lezen dat op meer momenten. En bijzonder wel als we dan lezen van de dood van Ananias en Safira en een vrees kwam over alle die het hoorden. En zo lezen wij die dingen meer. Gods vrees. Het verandert de hele stad, omdat het de gemeente heeft veranderd. Het is een soort besef, God is tegenwoordig. God is in ons midden, laat ons diep in het stof aanbidden. En gemeente, ik moest sterk denken, ik weet niet hoe u het ziet, ik weet dat niet. Maar de helsfeiten hebben een uniek karakter. De geboorte van de Heer Jezus Christus. Wonderlijk heerlijk. Het karakter van Goede Vrijdag is bovenmate uniek. Niet te herhalen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Pasen. Buitengewoon. Hemelvaart. Wonderlijk heerlijk. De Heer Jezus presenteert zich voor de Vader. Maar er kan zoiets insluipen dat wij denken dat al die helsfeiten een eenmalig karakter hebben en dat dat met Pinksteren ook het geval is. Is Pinksteren eenmalig? De uitstorting van de geest? Of was dat nog maar het begin? Wat denkt u? Als we het Bijbelboek Handelingen lezen, dan lees ik niet alleen in Handelingen 2 van een uitstorting van de geest. Ik lees het ook in Handelingen 10. Het huisgezin van Cornelius en de Heilige Geest, zegt Petrus, viel ook op hen, gelijk ook als op ons in het begin. En ik lees dat indrukwekkend in Handelingen, ik denk 19, als het gaat over de gemeente van Efeze, waar de Heilige Geest op uitgestort werd met dezelfde tekenen. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat heel dat Bijbelboek Handelingen laat zien dat het Gods verlangen is om die geest telkens weer opnieuw uit te storten. En we lezen dan ook niet alleen dat Petrus eenmalig vervuld werd, maar we lezen in dat Bijbelboek Handelingen dat Petrus meerdere keren dat het er staat dat hij vervuld werd. Natuurlijk heeft Pinksteren een eenmalig en uniek karakter. Het was de eerste keer dat de Heer Jezus vanaf zijn troon zijn gemeente op zo'n heerlijke en buitengewone wijze begon te regeren. En wij hoeven niet te verwachten dat de Heer Jezus ook ons talen wonderen geeft. Die hebben we wat minder nodig in ons land. Wij hoeven niet te verwachten dat de Heer Jezus al die genezingswonderen ook aan ons zal geven. Maar hoe zouden wij gemeente willen zijn zonder die geest? En het was heel treffend, gemeente, wat ik las een paar jaar geleden in een boek. Ik had het meegenomen uit Engeland, van de uitgeverij The Banner of Truth. Het is een uitgeverij, betrouwbaar. Ik kijk altijd als ik iets lees waar het vandaan komt een beetje. Dat wil ik wel weten. Niet van een of ander evangelisch genootschap met wat rare ideeën. Maar de Banner of Truth die geeft de Puritijnen uit, John Owen en John Bunyan en noem maar op. En die hadden ook een boekje uitgegeven met de titel Het Koreaans Pinksteren. Het is ook vertaald, kwam ik achter, in het Nederlands. De opwekking in Korea. En wat ik daar las, dat greep me zo aan, gemeente. Het is geschreven door William Newton Blair. En die man die beschreef eenvoudig wat hij als evangelist meemaakte in die Koreaanse kerk. We spreken over Pyongyang, 1906, 1907. Pyongyang is de hoofdstad nu van Noord-Korea. De jongens en meisjes weten het misschien wel, Noord-Korea, dat is dat hele enge land. Toen was het nog het ongedeelde Korea. En hij schrijft het volgende. Na weken van gebed in Korea, met schuldbelijdenis, het was maandagmiddag. We gingen naar de kerk. Wat was het? Bij binnenkomst was het voor iedereen merkbaar. De ruimte was vol van Gods tegenwoordigheid. Onmogelijk te beschrijven. Ieder kwam van aangezicht tot aangezicht met God. En ik hoor nog dat ontzagwekkende, vreeswekkende, schrijft hij, geluid van honderden die bij God pleiten om leven, om genade. Deze roep kwam over de stad, zodat zelfs de heidenen, zo schrijft hij, die Koreanen die nog niet bij de kerk hoorden, in consternatie waren. Hij zegt, daarna begon een samenkomst zoals ik die in heel mijn leven nooit heb meegemaakt. Iedere zonde die een mens kan bedenken, die werd publiek beleden. Bevend van emotie. In zielensmart. Met hoofd en hart. Schuldige zielen. Die stonden in het witte licht van het oordeel. Waarin zij zichzelf zagen. Zoals God zich zag. Nou, u begrijpt. Toen ik dat boek las, leek het wel alsof ik in Handelingen las. Het evangelie naar het eind, uiterste van de aarde. En als wij God in onze kerkgeschiedenis ook van onze lage landen duiken, dan zien wij soortgelijke gebeurtenissen, geschiedenissen, dat de reformatieperiode ook in ons land, de bezoeken van Gods geest aan de gemeente, met soortgelijke gevolgen ook gepaard gingen. Godsvrees is altijd een gevolg van pinksterachtige tijden die door de kerk heen trekken. Dan komen we op het laatste, gemeente, de uitwerking van de godsvrees. Uitwerking van godsvrees is niet gering. Het werkt altijd wat uit. Of dat nou in Jeruzalem is, of Pyongyang, of Rotterdam. Ik zou u kunnen spreken over dat volhardende gebed. Ik zou u kunnen spreken over die mededeelzaamheid. Gods tegenwoordigheid maakt dat ik het woordje ik of mijn niet meer zo snel gebruik. Probeer het maar eens. Onder die vreze Gods egoïstische aankopen te doen. Probeer het maar eens. Om onder die vreze Gods het gebed te vergeten, niet te getuigen, te verkondigen de grote werken van God. Godsvrees legt een compleet beslag op een gemeenschap, met gevolgen ook voor, ja, ver buiten die kerkmuren. En dan een belangrijke fundamentele vraag die ik dan nog aan de orde wil stellen is deze. Is het Oude Testament meer een boek, een gedeelte van de Bijbel, van godsvrees of het Nieuwe? Wordt vaak een beetje gedacht. Hè? Het Oude Testament is wat meer de strenge, straffende, kastijdende God. En het Nieuwe Testament het lieflijke, zachte, genadige, warme van de Heer Jezus Christus. Alsof er een verschil is tussen de God van Israël en de Heer Jezus Christus. Als er een verschil is, dan durf ik eigenlijk met de Bijbel in de hand wel te stellen dat in het Nieuwe Testament de Heer meer vrees teweeg brengt. Want vrees heeft niet te maken met de mate van de Bijbel waarin we zitten, aan het begin of het einde. Maar godsvrees heeft eigenlijk heel eenvoudig te maken met de mate waarin God zich openbaart. En wij vinden nou eenmaal dat in het Nieuwe Testament de Heere zich meer openbaart dan in het oude. Rijker, voller, drie-eniger. En daarom vinden wij in het Nieuwe Testament meer godsvrees. Als gevolg daarvan. De profeet Jeremia had in het Oude Testament al gesproken over het nieuwe verbond. Wat inderdaad volgens Paulus, ik denk dat Paulus de schrijver is van Hebreeën 8, wordt Jeremia dan aangehaald, het nieuwe verbond. Maar dan staat er in Jeremia 31 over dat nieuwe verbond dat God zegt, ik zal mijn vrezen in hun harten geven. Dat zij van mij niet afwijken. Dat is de nieuwtestamentische genadig, de sfeer van het genadeverbond. Dat u zo bezet wordt door de heiligheid van God. Dat u niet durft af te wijken. Godsvrees arresteert u. Godsvrees houdt u op uw plaats. Het werkt wat uit. En we zien dan ook door dat Bijbelboek Handelingen dat de gemeenten werden gebouwd in deze godsvrees. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede, werden gesticht en wandelende in de vrezen des Heren. En werden vermenigvuldigd. Dat is het patroon waar we ook door heel dat Bijbelboek Handelingen heen zien. Vermenigvuldiging. Het woord krimp, dat komt in het Bijbelboek Handelingen niet voor. En daarom denk ik wel terdege dat wij ook als gemeente ons hebben te onderzoeken als wij krimp in de kerk constateren. In de kerk waarin ik sta is een rapport uitgegeven, ik zeg dat wel vaker. Kerk 2025. Waarin eigenlijk wordt gezegd dat we moeten rekening houden met krimp. Goddeloos. Ik hou van mijn kerk. Maar niet kritiekloos. Waar in het Nieuwe Testament krimpt de kerk? Waar? Is het niet logisch, gemeente, dat als wij krimp constateren in de kerk, in de diepgang, maar ook in de vermenigvuldiging die we steeds tegenkomen in Handelingen, dat wij goed tegen het licht houden wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. Een van de oorzaken is toch ook het gebrek aan godsvrees. Deze godsvrees had een heilige aantrekking op heel de stad. Indrukwekkend. De vrezen die bij de Heere brengt en bij de Heere houdt. Het is een beven voor de Vader. En treffend ook in de Heidelberger beleden als het dan gaat over het Onze Vader. Waarom? Opdat wij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons kinderlijke vrezen en dat toevoorzicht verwekken. Gemeente, als God geen vrezen kan verwekken in mijn hart, wie dan wel? Door zich te openbaren. De vrees van God, voor God, die komt in het Nieuwe Testament, in het Oude ook, die komt voort uit de openbaring van Hem. Kraakhelder. De vrees komt voort uit de indruk die Gods woord maakt wanneer wij geloven wat van God gezegd wordt. De God die alle dingen ziet en weet. De God die in ons hart kijkt. Een gevoel van zijn tegenwoordigheid. En tijden van herleving, zoals hier Pinksteren, dat zijn altijd tijden van een herleving ook van de godsvrees. Ook die veilige vrees. Een heilige vrees. Vanmorgen kijk ik u dan tenslotte ernstig aan. Als deze godsvrees ons bestaan niet geheel doortrekt, hoe ernstig is dat? Dan zijn wij zoals een dominee het ooit zei, eigenlijk minder dan Adam. Adam had gezondigd en hoorde Gods nadering en verborg zich. Maar als wij iemand zijn zonder godsvrees, ik zeg het ook voor de jongens en meisjes, dan zijn wij eigenlijk voor iemand als iemand die de handen in de zakken steekt en God komt en wij zeggen, hallo God, ik heb net van de boom geplukt. Ik ben nu net zo wijs als u. Ik heb ook kennis van goed en kwaad. Ik heb u niet meer nodig. O gemeente, wee ons. Wee ons. Als we er zo aan toe zijn. Als we zo ons geweten toe aan het groeien zijn. Om te rijpen niet voor de hemel. Maar voor de hel. Vanmorgen roep ik. Adam. Dat wil zeggen, mens, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God, zonder vergeving en bloedstorting en berouw en bekering en de doorleving van de doop. Waar is uw godsvrees? Wat is uw godsvrees? En stel gemeente, vandaag is het heel vaak dat het gedacht wordt dat dat niet meer nodig is. Maar stel dat er iemand zegt, ja, ik denk niet dat dat nodig is om in de hemel te komen. Stel, u komt wel in de hemel. Stel. En de grote heerlijkheid van God is zichtbaar. En het verwekt vreugde en beving in de harten van alle gelovigen, die scharen die inderdaad nu niemand meer tellen kan. En dat grote gemengde koor uit alle tongen en naties staat gereed om te zingen het lied van Mozes en het Lam. Dat kent u toch wel? Dat lied? Dat lied van Mozes en het Lam? Dat kent u toch wel? En u komt bij die ene zin. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam verheerlijken. En terwijl die hele grote schare uit alle tongen en natie aan het zingen is over die godsvrees, stopt u met zingen. Godsvrees in de hemel. Dat hoort hij toch niet? Dat past niet in mijn gedachten over de hemel. U stopt met zingen. En heel dat grote koor valt stil. En Mozes kijkt u aan. En Isaac. De vreze Isaacs. Isaac kijkt u aan. En Rebecca kijkt u aan. En Maria kijkt u aan. En Petrus kijkt u aan. Zo verontwaardig dat u dat vers niet meezingt. En u zoekt tevergeefs in de hemel naar iemand die uw mening deelt dat godsvrees iets is van vervlogen tijden. En u vindt het niet. En het koor besluit opnieuw te zingen. Wie zou u niet vrezen? Heren, en uw naam niet verheerlijken. Gemeente, u begrijpt heel goed dat het zo niet zal gaan in de hemel. Maar dat God nu zijn koor aan het bereiden is uit alle tongen en naties, uit Korea en Brazilië en Limburg en Friesland en uit de steden hier in de buurt. Om dat koor vreeswekkend en vreesachtig in die heilige en heilzame godsvrees te houden. Gemeente, God brengt het lied bij zwijgende, stille zondaren teweeg. Wij zijn nu in de tijd, en dat is deze tijd, deze korte tijd. We zijn nu in de tijd voor de repetitie. Het gaat niet om of u mooie zangtalenten hebt. Of u de hoge noten van Alamoot kunt halen. Of de lage tonen van Shemi niet. God ziet het hart aan. God geeft vrees in het hart. Gemeente, open vanmorgen eenvoudig uw Bijbel. Er vrees. Verheug u met beving. In die huiveringwekkende, veilige, genadige godsvrees. Kom bij Golgotha. De plek waar de adem stokt. Waar de roep wordt gehoord. Wie zou u niet vrezen, Heere? Gemeente. Bij de Heere Jezus. Zo heilig. Zo veilig raak ik mijn grote mond kwijt. Wat wordt God groot? Wat word ik klein? Wat wordt de Pinksterzegen groot? Van een grote, gekruisigde, opgestane, nu tronende Heer Jezus voor een dode, zwervende zondaar. Gemeente, dat blijft over. Godsvrees. Hij voor mij. Waarom brengt Pinksteren nu godsvrees teweeg? Omdat God zelf door zijn geest intrek neemt, woning maakt in zondaren. Hoe indrukwekkend is dat, gemeente? God geeft het ook ons opnieuw. Gods ernst werd hun ernst. Gods wetten staan nu in hun harten geschreven. Gods liefde is het die van hun aangezicht straalt. De onomwonden directheid van de Heere Jezus, die doortrekt nu de zijne. Die maakt de preken puntig. Die maakt dat als je een kind van God ontmoet, dat je toch weer iets van hem ontmoet. O gemeente, de Heere geven dat ook opnieuw. In die overvloedige Pinkstergeest. De beelden van God herstelt in de harten van zijn kinderen. Genadig. Om Christus wil. Amen. Gemeente, in antwoord op de verkondiging gaan we zingen met de Oudtestamentische Kerk opnieuw. Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij, alom uit uw verheven heiligdom. Het is het 17e vers van Psalm 68. Peter, laat ons eindigen met dankzegging en ook voorbeden doen. Heere Jezus, in het besef dat u zit, terwijl slechts een wolk ons aan uw zicht onttrekt. En u bent daar in de heerlijkheid. Als we u zouden zien, Heere Jezus, zouden we als dood aan uw voeten vallen. Als we u zouden zien. O Heere Jezus, geef ons u te zien. En dat we zo doortrokken worden van uw heiligheid en heerlijkheid en aantrekkelijkheid ook. Want dat bent u voor een verloren zondaar. Dat we alleen maar zouden uit kunnen zingen. Wie zou u niet vrezen? Dat ook van ons uit zal gaan, Heer, als kerk ook in het midden van deze dagen. Heer, dat bidden we dat we daartoe ook mogen worden gesterkt. En dat u door uw Heilige Geest dat in onze harten wakker maakt opnieuw. Of plant als het er niet is. Heer, dat het een gemeenschap van Godvrezende mag zijn hier in deze gemeente. De kerkenraad ook met dominee De Bruin aan deze plaats ook verbonden. Heer, wil u hen stellen tot een zegen. Dat ze inderdaad ook iets van die toch vriendelijke, maar ook ernstige vrees bij zich mogen dragen. Dat wonderlijke, Heere. Dat hebben we nodig. Niet de gemaaktheid die ons aankleeft, maar juist die gelouterdheid door u. Heere, we bidden dat u zo ook uw kerk gedenkt in het midden ook van deze dagen. Want wat dreigt het donker aan de horizon van de Nederlandse kerk en de verwarring compleet, omdat juist ook de godsvrees weg is en allerlei dingen worden ingevoerd, muziek en ideeën en ambten waarmee wordt gedraaid. En Heer Jezus, ontfermt u zich over deze wereld, deze kerk waarin de wereld ook, waar de kerk ook een plek in inneemt. Mag het zijn, Heer, een plek waar iets van uitgaat. Breng uw kerk tot bloei. En geef dat de gemeente zich zouden onderzoeken. Dat het besef bij ons eindelijk land dat het niet klopt dat uw kerk krimpt. Dat dat niet kan. Ten diepste kan de kerk met een hoofdletter kan niet krimpen. En alleen maar groeien. Heren, we bidden. We bidden voor deze stad ook. In al haar verlorenheid. Ook vandaag zou er bijna een talenwonder nodig lijken. Om de mensen te bereiken die hier wonen. Zoveel nationaliteiten. Maar Heere, geef dat we toch die taal mogen spreken die de taalbarrières beslecht. Heer Jezus, ontfermt u zich over ons land en over ons volk, Heere, in de regering die gevormd moet worden. We bidden dat u dat ook wil zegenen, Heere, ondanks dat het zo verkeerd ook is in zoveel opzichten, dat er zo weinig wordt gerekend met uw regering. Maar dwars er doorheen komt toch uw koninkrijk, Heere. U bedient zich zo vaak van geesteloze, verkeerde, zondige mensen. Doe het opnieuw, Heere Jezus. En laat uw wil geschieden. Bewaar het kwetsbare leven. Bescherm het onder uw hoede. Het ongeboren, het oud geworden kwetsbare leven. Het gehandicapte leven. Die in verpleeghuizen zijn, Heere. Geef liefde en zorg en genade. Heer, we bidden ook voor de zending en evangelisatie. Dat u dat ook wil doorgang laten geven. Dat u ook grote getalen nog binnenbrengt in de landen. In ons eigen land, in de inlandse zending en de buitenlandse zending. Heer, we willen het zegenen met uw goedheid. Omdat u genadig bent voor alle nationaliteiten. Heere, we bidden dat u zo voortgaat ook aan het werk onder Israël. We bidden ook in het bijzonder voor het conflict wat er heerst in het Midden-Oosten. Tussen Abraham en Ibrahim. En tussen al die mensen die zo dicht bij elkaar staan en toch ook zo mijlenver bij elkaar vandaan. We bidden bijzonder voor het volk Israël, wat een offerloze godsdienst geworden is. Er brandt geen altaar op het tempelplein. De tempel is weg. Heer Jezus, zou u zichzelf nog eens krachtig door het werk van uw geest aan willen bieden als het offer. Het volkomen offer, wat de tempeldienst overbodig maakt. We bidden bijzonder ook voor de offerloze godsdienst van de islam. De muziekloze moskee. Heere, geef dat de Israëlieten en de Mohammedaan nog samen zullen zingen. De lofzangen Israëls ter ere van uw naam, Heere Jezus. Dat bidden we in deze wereld. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat ons tenslotte zingen van Psalm 103 en daarvan het zevende vers, 103, vers 7. Dat luidt als volgt: geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Dus machtig zien we hier ook vader-kind verhouding, kinderlijke vrees. Nou, daar gaan we van zingen. Met 103 vers 7. Tot slot. Laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.